Goedenavond. Ik ben blij dat u gekomen bent. En ik zal u vertellen waarom. Ik kan me voorstellen dat menigeen denkt, Ezra, Nehemia, je moest eens weten wat voor problemen ik allemaal heb bij ons in de gemeente of bij ons in het gezin. Wat moeten we met jouw boeken? Of aan de een of andere spannende profeet was of zo. Maar ik ben toch gekomen. Blijkbaar omdat u toch daarover Gods woord wil vernemen. Want het is wel Gods woord. Daar twijfelt u ook niet aan. Maar we hopen ook dat het heel bijzonder als Gods woord mag doorkomen naar u toe vanavond. We gaan het vanavond hebben over de eerste drie hoofdstukken van het boek Ezra. Ik had bijna gezegd het boek Ezra en Nehemia. Dat is niet zomaar, want er zijn allerlei redenen om aan te nemen dat het oorspronkelijk één boek was. Dus eigenlijk behandelen we één boek. Dat later om verschillende redenen is gesplitst in tweeën. Maar dat hoort bij elkaar. Dus we behandelen vanavond hoofdstuk 1 tot 3 van het boek Ezra en Nehemia. Ik ga natuurlijk niet alles voorlezen. Ik lees enkele belangrijke gedeelten die ons verder kunnen helpen in het verstaan. En dat doe ik uit de, wat wij vroeger in onze jeugd de nieuwe vertaling noemden. En wat nu de oude vertaling is. Niet die hele oude, maar die van 1951. Ezra 1, vers 1. In het eerste jaar van Kores, de koning van Perzië, wekte de Heere opdat het woord des Heeren door Jeremia verkondigd zou worden voltrokken, de geest van Kores, de koning van Perzië, op om door zijn gehele koninkrijk ook in geschriften deze oproep te doen uitgaan. Zo zegt Kores, de koning van Perzië. Alle koninkrijken der aarde heeft de Heere, de God des hemels, mij gegeven en heeft mij opgedragen hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort, zijn God zij met hem, hij trekke op naar Jeruzalem in Judea en bouwen het huis van de Heere, de God van Israël. Dat is de God die in Jeruzalem woont. En ieder die overgebleven is van welke plaats ook, waar hij als vreemdeling vertoeft, die moeten zijn plaatsgenoten ondersteunen met zilver en goud, met haven en vee, behalve de vrijwillige gaven voor het huis van de God die in Jeruzalem woont. Toen maakten de familiehoofden van Juda en Benjamin, ook de priesters en de levieten, zich gereed, allen wie er geest God had opgewekt, om op te trekken ten einde het huis van de Heere die in Jeruzalem woont te bouwen. Dan lezen wij uit het derde hoofdstuk. Vers 1. Toen nu de zevende maand aanbrak, terwijl de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde het volk zich als één man te Jeruzalem. En Jeshua, de zoon van Jozadak, met zijn broeders, de priesters, en ook Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met zijn broeders, maakten zich op en bouwden het altaar van de God van Israël om daarop brandoffers te offeren, zoals voorgeschreven is in de wet van Mozes, de man Gods. Zij richtten het altaar op zijn fundamenten op, want vrees voor de volken der landen was over hen gekomen. En zij offerden daarop brandoffers voor de Heere, brandoffers voor de morgen en voor de avond. Ook vierden zij het loofhuttenfeest zoals voorgeschreven is. Dan vers 10. Toen nu de bouwlieden het fundament van de tempel des Heeren legden, stelden zij de priesters op, gekleed in ambtsgewaad met trompetten, en de levieten, de zonen van Asaf, met cymbalen om de Heeren te loven naar de aanwijzing van David, de koning van Israël. Zij zongen beurtzangen van lof en prijs aan de Heeren, want hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid over Israël. En al het volk juichte met groot gejuich en loofde de Heere, omdat het fundament van het huis des Heeren gelegd was. Maar velen van de priesters, van de levieten en van de familiehoofden, de ouden die het eerste huis hadden gezien, weenden luid toen de grondlegging van dit huis voor hun ogen plaats had. Terwijl velen de stem verhieven met gejuich en vreugdebetoon, zodat het volk het geluid van het vreugdegejuich niet onderscheiden kon van het geluid van het geween des volks. Want het volk juichte met groot gejuich, zodat het geluid tot in de verte werd gehoord. Tot zover de lezing uit het woord van God. Het zal goed zijn, lieve mensen, om eerst heel eenvoudig eens na te gaan. Waar gaat het hier over? In welke tijd speelt zich dat af? Wat zijn de achtergronden van dit boek? Wel, ik denk dat iedereen dat wel weet, dat de tempel van Salomo door de ontrouw van het volk in het jaar 586 voor Christus werd verwoest. Niet alleen de tempel, maar ook de hele stad Jeruzalem. Maar de tempel, dat was toch wel het ergste. En het grootste deel van het volk werd weggevoerd in ballingschap naar Babel. Die ballingschap zou 70 jaar duren, maar die 70 jaar waren al eerder begonnen, al vanaf de eerste deportatie, waar bijvoorbeeld Daniel en zijn vrienden bij horen. Zodat in het jaar 536, zo rondom die tijd, 539 ging het bevel van Kores uit, in die tijd ongeveer, moet u zich voorstellen dat Israël dit bevel krijgt, deze toestemming van koning Kores om terug te keren naar hun land. Er was in Babel intussen een hoop gebeurd. Er was een einde gekomen aan het Babylonische Rijk door toedoen van de Perzen. Dat Perzische Rijk had het Babylonische Rijk vernietigd, vervangen. De baas in Babel was nu een Perzische koning. Koning Kores, zo heet hij in deze vertaling. Ik meen dat de NBV de Griekse aanduiding gebruikt. Cyrus of Kores. Kyros eigenlijk in het Grieks. Maakt allemaal niet uit. Het is dezelfde. De eerste, de grote, machtige koning van dat Perzische Rijk. Dus dit is het moment dat Israël terugkeert uit de Babylonische ballingschap. Maar dat wil niet zeggen dat de oude toestand weer hersteld zou worden. In de eerste plaats, het land Israël was een deel van dat Perzische Rijk. Dus ook als ze terugkeerden naar Israël, dan bleven ze gewoon onder de heerschappij van de koning van Perzië. En dat is een heel belangrijke zaak. In de Bijbel wordt daar grote aandacht aan gegeven, aan die tijd dat Israël, dat is dus al vanaf 586 voor Christus, niet meer echt vrij is. Na de Perzen kwamen de Grieken, na de Grieken kwamen de Romeinen. En die Romeinen hebben in het jaar 70 de tempel opnieuw verwoest. De nieuwe tempel die gebouwd werd, waarover we zullen horen in deze boeken. Al die eeuwen was Israël niet werkelijk vrij. Een tijd lang hebben ze, maar daar gaat dit boek niet over, een eigen koning gehad. Koningen, toen hadden ze een zekere vrijheid, maar officieel behoorden ze nog steeds tot die rijken. In het boek Daniel, maar vooral ook in het boek Openbaring, wordt veel aandacht gegeven aan die vier wereldrijken. Want dat Romeinse Rijk is in zekere zin nooit opgehouden. Ook al leek het dat het gevallen is. Israël is al die eeuwen door, ook na het jaar 70, ook toen ze verstrooid waren onder de volkeren, onder de macht van de volkeren gebleven. Dat betekent iets heel spectaculairs. Namelijk tussen 586 voor Christus en 1948 na Christus, dat is zo'n 2500 jaar, is er geen zelfstandig land Israël geweest. Daarom is het heel spectaculair dat wij dat meegemaakt hebben, althans de ouderen onder ons, de stichting van de staat Israël. In 1967 is de oude stad veroverd, die in 1980 uitgeroepen is tot de eeuwige hoofdstad van Israël. Al die eeuwen door is Israël onder de macht van de volkeren gebleven. Maar die volkeren hebben niet alleen maar kwaad in de zin gehad tegen Israël. Ze hebben ook, zoals koning Kores dat gedaan heeft, een bijzonder wijs en vriendelijk besluit genomen ten aanzien van de Israëlieten. En daarin was de hand van God aanwezig. Want weliswaar heet God in het boek Esra en Nehemia en in Daniel, dus nadat de tempel verwoest was, de God des hemels. Dat is een merkwaardige nieuwe naam van God. Hij komt hier ook, we hebben het ook daarnet gelezen in vers 2 van hoofdstuk 1. De Heere, de God des hemels. Het is alsof God zich, toen die tempel verwoest was, alsof God zich uit de tempel heeft teruggetrokken. Dat gebeurde kort daarvoor, dat leest u in Ezechiël 9 tot 11. Dan heeft de heerlijkheid des Heeren zich uit die tempel teruggetrokken. Hij heeft zich van de aarde teruggetrokken. God heeft zich teruggetrokken in de hemel. En vanaf nu is hij de God des hemels. Er is geen aardse staat Israël meer. Daarom leven wij in zo'n bijzondere tijd, want nu is er weer wel zo'n staat Israël. Zeker, die leeft ook nog steeds bij de gratie van machtige vrienden, zoals Amerika met name. Maar toch, het is een zelfstandige staat. Maar God is de God des hemels. En dat niet alleen. Hosea 1 maakt ons duidelijk dat in zekere zin daarmee ook Israël een nieuwe status heeft gekregen. Het heet in Hosea 1 Lo Ami. Dat betekent niet mijn volk. Natuurlijk, Israël blijft in zekere zin altijd Gods volk. Maar er is toch een zekere afstandelijkheid gekomen. Je zou kunnen denken, God bekommert zich niet meer om ons. Zo dachten ook een heleboel mensen. Toen die 70 jaar zo om waren, waren er heel wat mensen, je vindt dat in Jesaja 40, 41, die erg somber waren. Die dachten, ja, we zitten hier in Babel, zouden we ooit nog terugkeren? Er is toch geen kijk op? Eerst hadden we de Babyloniërs, nu hebben we de Perzen. Hoe moet dat ooit? Hoe kan dat wonder gebeuren? Dat wij ooit nog weer terug zouden mogen naar ons eigen land. De Heere bekommert zich niet om ons. Hij ziet ons niet staan. Zo klagen ze daar in die hoofdstukken in Jesaja. Maar dat is niet waar. Als ze goed naar het woord van God geluisterd hadden. En hoe ontzettend belangrijk is dat. Dat zal ik nog wel een paar keer onderstrepen. Als ze goed naar het woord van God geluisterd hadden. Dan hadden ze geweten dat Jeremia de profeet. Duidelijk gezegd had. Na 70 jaar komt er een eind aan de ballingschap. En het is frappant. Dat zo ook dit boek begint. Opdat het woord des Heren door Jeremia verkondigd zou worden voltrokken. Daarmee begint de schrijver. En als je leest in, met name in Jeremia 25. En dan, ik zal u dat even voorlezen, want dat zijn belangrijke woorden. Dan ziet u dat de Heren het precies had voorzegd wanneer hij hen zou terugbrengen. Dus ze hoefden helemaal niet somber te zijn. Ze waren heel wat gelukkiger geweest als ze heel eenvoudig vertrouwd hadden op het woord van God. Want we lezen in Jeremia 25 vers 11b. Deze volken, daar hoort ook Juda bij, zullen de koning van Babel dienstbaar zijn 70 jaren. Maar na verloop van 70 jaren zal ik aan de koning van Babel en dit volk luidt het woord des Heren hun ongerechtigheid bezoeken. Ook aan het land der Galdeën en ik zal dat tot eeuwige woestenij maken. En dan zullen zij weer uit de ballingschap mogen terugkeren. En als u in hoofdstuk 27 kijkt, dan staat er: nu heb ik al deze landen, in vers 6, in de macht van koning Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn dienaar gegeven. Al die koningen van deze wereld zijn dienaren van God. Dat wil zeggen, daar is Nebukadnezar zich helemaal niet bewust van. Maar God zegt daarmee: die koning doet alleen maar wat ik wil. Dat jullie naar Babel vervoerd worden, dat is niet buiten mijn wil omgegaan. Hij is alleen maar een instrument in mijn hand om dat te bewerkstelligen. Maar precies zo is het met Kores. We lezen in het boek van de Spreuken, God neigt de harten van de koningen als waterbeek. God beschikt hier een koning Nebukadnezar om dat volk in ballingschap te voeren als straf voor hun zonde. Maar hij beschikt evengoed een koning Cyrus om dat volk weer terug te laten keren naar hun eigen land. Al die koningen zijn in zijn hand. Het zijn niets anders dan zijn dienaren. Er was één man die dat verstond. Die kunnen we ook niet in Ezra tegen. Dat is Daniel. In Daniel 9 kunt u lezen dat hij de profetie van Jeremia wel kende. Hij keek figuurlijk op zijn horloge en hij zag de 70 jaren zijn voorbij. En hij had geloof. Hij wist, God maakt zijn woord waar. Maar er was nog iets. Niet alleen maar God doet wat hij gezegd heeft, maar ook, we kunnen eigenlijk niet zomaar terugkeren alsof er niks gebeurd is. Want we zijn wel vanwege onze zonden in ballingschap weggevoerd. Dat betekent dus, als we weer mogen terugkeren, dan zullen we ons toch echt moeten verootmoedigen over onze zonden. Want anders heeft het helemaal geen betekenis gehad. Dan hebben we niks geleerd. En dan gaat Daniel eigenlijk als plaatsvervanger voor het hele volk de zonde beleiden van het volk. En dat is heel frappant. Je zou haast kunnen zeggen, het is dankzij die ene man die zonde beleidt, plaatsvervangend voor het hele volk, dat God zijn belofte waar maakt. En we zullen heel veel over opwekking spreken in deze avond. Dat is eigenlijk ook de diepere gedachte. Dan weet u meteen wat we met dat boek Ezra en Nehemia voor hebben. Maar als je de geschiedenis van opwekkingen bekijkt, dan zie je bijna altijd dat hij begint met een groep biddende mensen. Soms zijn het er maar 2 of 3. Soms is het er maar 1, zoals deze Daniel. Het begint altijd met biddende mensen. Die zich voor God verootmoedigen. Die zich niet boven andere mensen stellen. Alsof ze beter zijn. Maar die zich juist voor God verootmoedigen. Hun zonden beleiden. Daniel had ook kunnen zeggen. Heere God, u hebt het zelf beloofd. Na 70 jaar mogen we terugkeren. En dan komt er nog wat van. Maar dat doet hij niet. Hij pakt het heel wat geestelijker aan. En dat is ontzettend belangrijk. Je zou kunnen zeggen. Wat hier gebeurt is gebaseerd op wat Daniel heeft uitgesproken. Maar evengoed is het gebaseerd op wat God beloofd heeft. Dat is ook zo wat. Dat zijn twee belangrijke beginselen. Gods woord. Zijn beloften waarop we staat kunnen maken. En er zijn nog steeds heel wat beloften in de Bijbel die niet in vervulling zijn gegaan. En die samenhangen met de wederkomst van Christus. En ten tweede het gebed. Dat is onze kant. Gods woord is wat hij uitspreekt. Het gebed is wat wij uitspreken. Die twee horen bij elkaar. Gods woord, dat zijn zijn beloften. Het gebed, dat is de geesteshouding van ons hart. Nou, als die twee bij elkaar komen, dan kunnen er geweldige dingen gebeuren. Zo geweldig dat deze Kores zelfs de naam van de Heere in de mond neemt. Alle koninkrijken der aarde heeft de Heere, de God des hemels, mij gegeven. Nou weten we uit de geschiedenis dat die Kores helemaal niet zo'n vroom man was. Maar hij had wel hele goede politieke ideeën. Hij dacht, al die volkeren die gedeporteerd zijn naar streken waar ze helemaal niet thuis horen, dat wordt helemaal niks. Als ik rust in mijn rijk wil, laat dan al die mensen mogen wonen in de streken waar ze thuis horen. Dan zullen ze zich het gelukkigst voelen. Dus hij had allerlei politieke overwegingen. Maar zo spreekt de Bijbel niet. De Bijbel zegt, God gaf hem dat in het hart. En dat is natuurlijk ook waar. Het is zelfs de diepere waarheid. Sterker nog, als je het boek Jesaja leest, en dan moet u even meegaan naar hoofdstuk 44 en 45 van Jesaja, want het bijzondere is daar dat Jesaja daar de naam van die Kores profeteert. Dat is heel spectaculair. Er staat in hoofdstuk 44, vers 27, Jesaja 44, God is degene die zegt tot de diepte verdroog, uw rivieren doe ik opdrogen, die tot Kores zegt, mijn herder, hij zal al mijn welbehagen volvoeren door tot Jeruzalem te zeggen, het wordt herbouwd en de tempel wordt gegrondvest. En dan gaat het verder in hoofdstuk 45, zo zegt de Heere tot zijn gezalfde, tot Kores. Hier wordt Kores zelfs gezalfde genoemd, dat staat in het Hebreeuws Messias, dat is dan vergriekst tot Messias. Hij noemt Kores een Messias. Dat betekent, ook al was die Kores helemaal niet zo'n vroom man, dat hij hier toch een type is van de Heer Jezus Christus. De ware Messias. Trouwens, ik wil daar niet te veel tijd aan besteden, maar als je allerlei profetieën over Kores leest, dat begint al in Jesaja 41, vers 2. Wie heeft hem uit het oosten verwekt, die bij elke schrede de zegen ontmoet? Dat zijn heel bijzondere dingen. In hoofdstuk 48, vers 14... daar lezen we, hij die de Heere lief heeft, zal zijn welgevallen voltrekken aan Babel en zijn macht aan de Galdeeën. Dat was Kores de Pers. Kores voltrok het oordeel aan Babel. En dan staat er, hij die de Heere lief heeft. Dat wil zeggen, de Heere had Kores lief. Hij had Kores lief, omdat Kores zijn plannen uitvoerde. Hij zegt, Kores is mijn Messias. Zie je, dat is bedoel ik met een type van Christus. Dan heeft u alweer een belangrijk beginsel te pakken. Die hele opwekking die in Ezra en Nehemia beschreven wordt, daar zit het woord van God achter. Het gebed van de ware vromen. En daar zit achter de geest van Christus. Als die drie dingen op zijn minst al niet aanwezig zijn, dan kun je het allemaal wel vergeten. Dit zijn de noodzakelijke geestelijke voorbereidingen voor elke opwekking. Maar ik zal u nog een vierde principe noemen. Wat was het doel van de terugkeer naar het beloofde land? Probeert u zich dat eens in te denken. De meeste van de Joodse mensen die zaten daar niet in gevangenis. Die konden daar in Babel een nieuw bestaan opbouwen. En dat hebben ze ook gedaan. En velen van hen met veel succes. Het zij in de landbouw. Het zij dat ze in andere beroepen in de steden van Perzië werkzaam waren. En de meeste van hen hadden het echt best naar hun zin hoor. Het waren alleen de echte vromen die naar Jeruzalem verlangden. En ze verlangden niet in Jeruzalem omdat ze het daar beter hadden dan in Babel, waarschijnlijk niet. Net als de Joden die in het begin 20e eeuw terugkeerden naar het land Palestina. Daar alleen maar een hele zware tijd tegemoet gingen. op te nemen tegen de Palestijnen. Moerassen droog leggen, land ontginnen, bomen planten. Het was allemaal zwaar, zwaar werk. Maar die mensen hadden een ideaal. En dat ideaal in de 20e eeuw, dat haalde nog niet eens bij het ideaal van deze mensen. Deze mensen gingen niet terug omdat ze het in Israël beter zouden hebben dan in Babel. Helemaal niet. De meesten bleven trouwens ook in Babel. Daar kom ik zo nog wel op terug. Nee, zij die teruggingen hadden maar één wens. Niet om in Israël net zo'n mooi bedrijf te hebben als ze in Babel hadden. Maar om de tempel van God te herbouwen. Het merkwaardige is dat Kores ook precies dat zegt. Hij zegt in vers 2... dat God hem de opdracht had gegeven om voor hem een huis te bouwen. Nou, dat ging Kores niet met zijn eigen handen doen. Dus hij zegt tegen die Israëlieten: ieder van jullie die dat wil, laat hij optrekken naar Jeruzalem en dat huis van de Heere, de God van Israël, bouwen. Jullie moeten dat gaan doen. Dus de mensen die dat wilden, vers 5 in het midden zegt: allen wier geest God had opgewekt om op te trekken ten einde het huis van de Heere in Jeruzalem woont te bouwen, dat waren de mensen die gingen. Daarom waren er in feite ook maar zo weinig. 42.000 en nog wat. Dat vindt u in hoofdstuk 2 vers 64. De hele gemeente tezamen was 42.360 mensen. Afgezien van de slaven en slavinnen. En dat er waren honderdduizenden mensen in Babel geweest moeten zijn van het Joodse volk. Later zijn er nog wel anderen gekomen. Die kwamen met Ezra mee. Nog veel later kwamen ze met Nehemia mee. Maar ik denk dat je wel kan zeggen dat de meerderheid is achtergebleven in Babel. En laat ik u dat maar thema vertellen. Die mensen werden ook gezegend. Het was heus niet zo dat God zei: die mensen die nou terugkeren naar Israël, die zegen ik en de rest die deugt eigenlijk niet. Als u wil zien hoe die mensen gezegend werden, moet u maar eens het boek Esther lezen. God gaf ze een wonderbare uitredding door deze moedige vrouw. Daaruit zie je dat God ook belang had in die Joden die daar in het Perzische Rijk waren achtergebleven. Want dat speelt lang na Ezra en Nehemia. Dus het boek Esther gaat over die Joden, ook Mordechai, die allemaal daar waren achtergebleven. En het gaat nog verder. In Babel zijn heel belangrijke Joodse centra gebleven. Die waren er zelfs nog na de tijd van het Nieuwe Testament. In Babel is de Talmud tot stand gekomen. Na de Bijbel, het heiligste boek van de Joden. Het is allemaal daar in Babel tot stand gekomen. Het is een geweldig geestelijk centrum geworden. Belangrijker nog dan Palestina. God zegende die mensen ook. Maar heel in het bijzonder was zijn genade met diegene. En daar moet u goed op letten, want dan hebt u de kern te pakken waar het hier om gaat. Diegene die hart hadden voor het huis van God. Wat betekent dat voor ons? Wat betekent dat in een tijd van opwekking? Ik weet niet wat voor voorstellingen u ervan hebt als God een opwekking zou geven vandaag de dag. Hoe dat eruit zou zien. Sommige mensen denken dan komen er heel veel mensen tot geloof. Nou, dat hoop ik van harte. Die denken dus vooral aan evangelisatie. Maar letterlijk klopt dat niet. Een opwekking is niet dat veel mensen tot geloof komen. Opwekking betekent mensen die in slaap gevallen zijn, die moeten weer wakker geschud worden. Een opwekking heeft niet in eerste plaats te maken met ongelovigen die christenen moeten worden, maar met christenen die wakker moeten worden. Een opwekking is het wakker schudden. Zoals Efeze 5 dat zegt: ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. Dat gaat niet over ongelovigen, dat gaat over de christenen. Dus een opwekking is vooral het wakker worden van Gods volk. Denk maar aan de gelijkenis van de wijze meisjes en de dwaze meisjes. Ze moesten wakker worden. De bruidegom tegemoet gaan. Dat is wat werkelijk opwekking is. En wat betekent die opwekking? Natuurlijk betekent dat de verdieping van hun geestelijk leven. Maar daarvoor zou je ook nog in Babel kunnen blijven. Want daar waren heel belangrijke centra van Bijbelstudie, waaruit die Talmud is voortgekomen. Maar de mensen die terugkeerden, natuurlijk die deden dat ook, omdat je nergens beter kan wonen als Israëliet dan in het beloofde land. Dat is vandaag nog zo. Maar ze hadden een grote wens. En in feite hebben de vrome Joden in Israël vandaag nog steeds die wens. Namelijk de tempel, de tempel, de tempel. Nu staat daar een Omar-moskee en een Al-Aqsa-moskee. Dat is wel erg lastig om daar nu een tempel te bouwen. Er is geen denken aan. De hele wereld zou daarover in een derde wereldoorlog gestort kunnen worden. Hoe dat wonder moet gebeuren, dat daar een tempel komt, en die komt er. Nou, daar ben ik erg benieuwd naar. Dat is nog veel groter wonder dan dat God het hart van koning Kores bewerkt om de Joden te laten terugkeren. Dus ook nu is dat grote verlangen er. Met Pasen zeggen de Joden tegen elkaar volgend jaar in Jeruzalem. Maar als je al in Jeruzalem woont, kun je dat niet tegen elkaar zeggen. Die zeggen volgend jaar in de nieuwe tempel. Wat dat betreft is een grote parallel tussen die terugkeer na de Babylonische ballingschap en de terugkeer zoals we die nu in de 20e eeuw, begin 21e eeuw, beleven. Maar ik wil het niet op het huidige Israël betrekken in eerste plaats. Ik wil het op u en mij betrekken. Wat is voor ons het huis van God? Het Nieuwe Testament is daar heel duidelijk over. Het huis van God, dat is de gemeente van de levende God. Zo staat het in 1 Timotheüs 3 vers 15. Er zijn verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament. Ik denk aan 1 Petrus 2 vers 5. Een geestelijk huis gaat het daarover. Ik denk aan 1 Petrus 4 waar gezegd wordt het oordeel begint nu bij het huis van God. Dat is de gemeente. In Hebreeën 3 vers 6 wordt gezegd dat wij het huis zijn waarover Christus gesteld is als de Zoon van God. Wij zijn dat huis van Christus, de Zoon van God. Heel vaak vindt u ook het woord tempel. We worden opgebouwd tot een tempel, een woonstede van God in de geest, zegt Efeze 2 vers 21, 22. Weet gij niet, zegt Paulus in 1 Korinthe 3 vers 16, dat gij de tempel zijt, dat gij Gods tempel zijt en dat de Heilige Geest in u woont? En in 2 Korinthe 6 vers 16, wij zijn de tempel van de levende God. Keer op keer kunt u dat in het Nieuwe Testament vinden. Dit zijn een paar van de belangrijkste en allemaal zeggen ze hetzelfde. De tempel van God. Die tempel van God, dat is niet de plaatselijke gemeente. Ik hoop dat u mij toestaat af en toe die beeldentaal van de schrift nog wat door te trekken. Maar als ik in Ezra 2 zie, in die eerste verse, dat ze allemaal naar hun eigen stad terugkeren, dan is dat heel, heel begrijpelijk. Er is één tempel, die staat in Jeruzalem, maar die mensen konden niet allemaal in Jeruzalem wonen. Ze keerden terug naar de stad waar hun voorouders hadden gewoond. Er waren vele steden, maar één tempel. En zo heb je ook vele gemeenten. In Heerenveen en in de wijde omtrek, in Nederland, in de wereld. Die gemeente is ook erg belangrijk. Want die plaatselijke gemeente, dat betreft de mensen met wie u samen gemeente bent. Met wie je optrekt. Voor wie je ook in de eerste plaats verantwoordelijkheid draagt. Je draagt niet verantwoordelijkheid voor alle mensen van Gods gemeente op aarde. Dat zijn er veel te veel. Zelfs voor heel Heerenveen bent u niet verantwoordelijk. U bent verantwoordelijk voor de mensen met elkaar in deze plaats. In deze gemeente bedoel ik. Er zijn vele gemeenten. Maar juist doordat er zoveel gemeenten zijn, is er een groot gevaar dat we uit het oog verliezen die ene tempel. Dat ene huis van God. Want dat huis van God bent u niet. Maar dat zijn alle gelovigen in Heerenveen en eigenlijk alle gelovigen in de hele wereld bij elkaar. Alle gelovigen die op dit moment op aarde zijn, vormen samen dat ene huis van God. En ik ben ontzettend dankbaar dat wij in een tijd leven dat die hoge, hoge muren tussen allerlei verschillende gemeenten voor een groot deel afgebroken zijn. Dat we veel meer oog hebben gekregen voor Gods kerk, ik noem het nu maar even expres zo, Gods kerk in Nederland. Of in onze eigen regio, om het behapbaar te maken. Dat is oog hebben voor het huis van God. Weet u, we hebben een tijd achter de rug waarin het individualisme hoogtij vierde. En dat is geen goede zaak, want dat betekent altijd dat men geen oog heeft voor de kerk. Zelfs je plaatselijke gemeente wordt dan in de eerste plaats een plek waar jij gezegend moet worden. Een gemeente die er voor jou moet zijn. Het gaat dan echt om ikke. Wat kan ik uit mijn gemeente halen in plaats van wat kan ik voor mijn gemeente betekenen? Terwijl gemeente zijn betekent toch dat we ons voor elkaar inzetten. Oog hebben voor het geheel. Maar ja, dat past niet zo goed bij dat individualisme. En daarom ben ik zo blij dat we nu veel meer oog krijgen voor de zaak van Gods kerk. En niet alleen maar denken binnen de enge grenzen van onze eigen kleine gemeenschap waartoe wij behoren. En ook als het een geweldig grote gemeenschap zou zijn, dat maakt geen verschil. Het is niet Gods kerk, het is er maar een stukje van. Belangrijk stukje. Want nogmaals, dat is de gemeenschap met waar je mee concreet te maken hebt. En waarvoor je verantwoordelijkheid draagt met elkaar. Maar Gods kerk op aarde. Dat is heel belangrijk. En dan vooral Gods kerk zoals God het bedoeld heeft. Een plaats van gebed hebben we het over gehad. Een plaats waar Gods woord voorop staat, hebben we het over gehad. Want niet alles wat kerk heet is kerk. Als Gods woord daarvan niet de grondslag is, dan heeft het allemaal geen betekenis. En daarom is het zo goed om na te denken over opwekking. Ik denk aan 3 heel belangrijke gebeurtenissen in de kerkgeschiedenis, als ik aan deze boeken denk. 3 zeer belangrijke opwekkingen. Er zouden er meer te noemen zijn, maar ik ga niet al te ver terug. En de eerste daarvan is de reformatie. Denk erom of je nou baptist bent of evangelisch in andere betekenis van het woord. Wij zijn allemaal kinderen van de reformatie. Wij zijn allemaal vruchten van die geweldige opwekking die God toen gegeven heeft. Van het grote Babylon wordt gezegd in Openbaring 18 vers 4. Ga uit van haar. Daar zie je, heel belangrijk, dat de terugkeer uit de Babylonische ballingschap in het Oude Testament, waar we het nu over hebben, een parallel heeft in het Nieuwe Testament. Het grote Babel daar is alles wat valse kerk is. En valse kerk is dat wat niet staat op de bodem van het woord van God. Dat is het enige wat beslissend is. En als je gevangen bent in zo'n stelsel waar niet het woord, maar menselijke ideeën de boventoon voeren, dan wordt daar gezegd, 18 vers 4 in de Openbaring, ga uit van haar. Net als in Jesaja staat. Net als koning Kores zegt. Trek op! Het staat aan het slot van 2 Kronieken. 1 bladzijde eerder vindt u het slot van 2 Kronieken. Dat laatste woord van 2 Kronieken is, hij trekken op. Dan moet u bedenken dat Kronieken het laatste boek is in het Oude Testament zoals de Joden het kennen. Die hebben een heel andere volgorde van de boeken. Het allerlaatste woord van de Hebreeuwse Tenach, het Hebreeuwse Oude Testament, luidt, hij trekken op. Dat is het laatste wat de Jood meekrijgt. Als hij de Bijbel uit heeft, is het laatste woord dat in zijn oren daar klinkt, hij trekken op. Hij trekken op naar het beloofde land. Nog steeds is dat een oproep. Als een Jood Aliya maakt, dat betekent dat dan gaat hij emigreren naar Israël. En dat woord Aliya, dat komt van datzelfde Hebreeuwse woord dat daar staat. Hij trekken op. Aliya maken betekent optrekken naar Israël. Maar het is ook een geestelijk oproep naar ons. In de 16e eeuw was de oproep, hij trekken op. Hij trekken weg uit Babel. Om zuiver kerk te zijn. In de Nederlandse geloofsbelijdenis, ik weet niet of u die kent en of het u wat interesseert, maar ik zeg het toch maar even. Daar is dat heel belangrijk. Daar is diep nagedacht over wat is nou echt zuiver kerk zijn. En een van de allerbelangrijkste dingen daarbij is gebaseerd op het zuivere woord van God. Maar dat is niet altijd de garantie dat dat ook goed lukt. En daarom zien we in de 19e eeuw weer een geweldige beweging tot stand komen. Die vloeit voort uit wat we nu noemen het revij. Het revij dat in de eerste decennia van de 19e eeuw zich afspeelt. En dat tot een grote vernieuwing in ons land heeft geleid. Daar hebben we geen idee van. Sommige mensen denken dat het allemaal erger wordt op aarde. Dat is helemaal niet waar. Het is nu in de Nederlandse kerk in zeker opzicht beter gesteld dan rond het jaar 1800. Toen was er nagenoeg geen enkele kansel meer in Nederland waar het zuivere evangelie verkondigd werd. Zo had de vrijzinnigheid toegeslagen. En dan komt daar dat revij. Dan ziet u dezelfde situatie. Toen was dus het gevestigde protestantisme een babel geworden. En toen zijn er ook weer een heleboel mensen uitgegaan. Die hebben allerlei reformatorische afsplitsingen gesticht. Maar ook vrije beweging, de vrije baptisten, de vergaderingen van gelovigen zijn in die tijd allemaal ontstaan. Daar is een geweldige uittocht gekomen. En daarvan zeg ik ook, er waren heel veel mensen die achterbleven. Net als hier in Babel. Die werden ook gezegend, want daar waren ook mensen bij die de Heere vroom dienden. En die zijn er tot vandaag aan de dag natuurlijk, bij Bosjes in de PKN. Gelukkig. Maar ze zijn als mensen die achtergebleven zijn in Babel, waar God ook zegen. Maar het is toch niet hetzelfde als deel uitmaken van die geweldige evangelische beweging die in de 19e eeuw is ontstaan over de hele wereld. En die misschien in feite geestelijk gesproken nog wel een grotere uitwerking heeft gehad dan de reformatie. Er zijn allerlei mensen die dat zeggen. En dan in de 20e eeuw krijgen we een derde geweldige beweging. Elke keer is er een andere waarheid die op het voetstuk wordt geplaatst. Rechtvaardiging door geloof alleen. In de 16e eeuw. De waarheid van het zuiver kerk zijn. In de 19e eeuw. En de waarheid van de Heilige Geest in de 20e eeuw. Je kunt daar heel verschillend over denken. Maar het is wonderbaar, zeker in de laatste decennia, om te zien hoe over de hele linie, in de gevestigde protestantse kerken, in allerlei evangelische gemeenschappen, hoe daar nieuwe aandacht is gekomen voor het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest was de grote onbekende. En nu zien we daar ook, ik ga daar niet over uitweiden, tenzij dat u daar straks meer over wil horen, maar daar is een nieuwe, een derde belangrijke beweging. En er zijn mensen die zeggen, wat vandaag gebeurt, is ook belangrijker dan de reformatie. Dat is onvoorstelbaar. Ik zou erover kunnen uitweiden, maar het accent ligt daar niet zo sterk op in deze hoofdstukken. Dus ik laat dat maar even zitten om destijds willen. Maar belangrijk is dat we zien dat deze dingen, deze principes in het boek Ezra en Nehemia, voor ons principes zijn die nog steeds gelden bij elk werk van Gods geest. En u ziet hier ook in hoofdstuk 1 vers 5, en dan gaan we wat sneller door die hoofdstukken, want anders zou ik nooit aan het eind van hoofdstuk 3 komen. U ziet daar sprake van geestelijke leiders, dat is erg belangrijk, de familiehoofden. Wordt daar gesproken over het belang van de eredienst in deze in het vers, want er worden van priesters gesproken, en het belang van bedieningen, want er wordt gesproken van levieten. We hebben geestelijke leiders nodig in een opwekking, mensen die werkelijk aangevuurd zijn door de Heere God. We hebben priesters nodig, echte eredienst, echte aanbidding. Dat is heel boeiend, met name in de 19e en 20e eeuw, hoe er heel nieuw zicht is gekomen op aanbidding. Het heet dan vandaag meestal worship of praise, maar goed, dat is niet zo erg. Als we maar begrijpen waar het over gaat. Daar komen we zo nog wel even op terug. Dat is heel erg belangrijk. En dan, in hoofdstuk 2, vind je daar een hele lange lijst van teruggekeerden. Daar vind je hoe al die mensen wonen in die verschillende steden. En je vindt nu ook nog wat nader uitgewerkt al die verschillende bedieningen. In vers 36 horen we over de priesters. Nogmaals, dat zijn de mensen die in de tegenwoordigheid van God komen met aanbidding. Die in het huis des Heren mogen naderen. Maar we weten uit het Nieuwe Testament, dat zijn we allemaal. We zijn allemaal priesters geworden. We zijn een volk van priesters en koningen. Ik citeerde al 1 Petrus 2 vers 5. We zijn een geestelijk huis, een heilig priesterschap. Maar we hebben ook allemaal een bediening ontvangen. Misschien dat niet ieder van u zich daar zo goed van bewust is. Maar we zijn ook allemaal levieten. We hebben allemaal een taak in het huis van God. Daar zijn die levieten voor. We horen in vers 41 van zangers. Nou, wie zou er nou enig idee kunnen hebben van een opwekking als er niet ook gezongen zou worden. En dat hoort ook bij de aanbidding. We hebben ook poortwachters nodig in vers 42, dat is ook belangrijk. We hebben mensen nodig met geestelijk inzicht om bij de poort te waken wie er allemaal binnenkomen. Wordt ook niet altijd erg goed op gelet. Soms is het wel eens wat al te veel vrijheid, blijheid, maar we willen ook weten wat voor vlees we in de kuip hebben. Juist als we het heilige karakter van een opwekking willen bewaren, dan moet je ook poortwachters hebben die bij de drempel oppassen wie erin en eruit komen. Je hebt mensen die dienstbaar zijn in de tempel, die worden in vers 43 de tempelhorigen genoemd. Vooral die mensen, vooral voor de priesters natuurlijk, dat vindt u in vers 59 tot 63, daarvan staat geschreven, sta jij wel in de boeken? Ben jij wel werkelijk wie, voor wie jij je uitgeeft? Heb jij wel recht op een bepaalde bediening? Vroeger was het zo in het protestantisme, als je bepaalde diploma's had en een bepaalde aanstelling, dan was het wel oké. Maar vandaag gelden daarvoor geestelijke maatstaven. We hebben alleen maar rechten die ontleend zijn aan datgene wat God onszelf geeft. We kunnen alleen maar mensen gebruiken. Ik heb daar in mijn boek Meer Geest in de Gemeenten heel veel nadruk op gevestigd. Mensen gebruiken die bediening van de Heere God hebben ontvangen. Die door Hem gekwalificeerd zijn. En door zijn Heilige Geest. En niet dingen alleen maar uit zichzelf doen. Sta je in Gods boeken genoteerd? Ben je door Hem geroepen? Of kom je met een valse claim die niet van Hem afkomstig is? Ten slotte wil ik nog graag iets zeggen over dat belangrijke derde hoofdstuk. Hoofdstuk 2 is vooral een opsomming van iedereen die bij die 42.360 hoorden die terugkwamen uit Babel. Daar waren allerlei groepen onder. En dat is goed dat die allemaal onderscheiden worden. Want ook wij hebben vele bedieningen. Gelukkig, lang niet iedereen is een geestelijke leider. Dat zou wat worden als iedereen leiding wilde uitoefenen. Maar we hebben levieten nodig, we hebben priesters nodig, tempelhoorigen, poortwachters nodig. We hebben vele, vele bedieningen. En je kunt dat Nieuw Testament ties nog veel verder uitwerken. Maar dan komen we in hoofdstuk 3. En hoofdstuk 3 verplaatst ons naar de zevende maand. En dat is nou juist zo mooi actueel. Want op de eerste dag van de maand, van de zevende maand, hoofdstuk 3 vers 6, dat is de dag die we net weer achter de rug hebben. Afgelopen zaterdag was het weer de eerste dag van de zevende maand. Was er nog iemand van u die erbij stilgestaan heeft, dat het Rosh Hashanah was, het Joodse nieuwjaar? Ik zie een paar mensen knikken. Ik kan het nooit vergeten, want ik krijg altijd een heleboel mailtjes met van Joodse vrienden en Messias-beleidende vrienden die me allemaal gelukkig nieuwjaar wensen. Dus ik kan het nooit vergeten. Dus daardoor wist ik het ook. En ik heb daar zondag ook over mogen preken, want het is 2 dagen dat Joodse nieuwjaar. En u weet het, we zijn op weg naar Grote Verzoendag. Dat is aanstaande maandag. En daarna, dat is zaterdag over een week, volgt het Loofhuttenfeest. Dit is altijd een zeer belangrijke periode. Het is de zevende maand, maar op de burgerlijke kalender van Israël is het de eerste maand. Daarom begint het met nieuwjaar, dan Yom Kippur, grote verzoendag, waar de zonden van het volk weggenomen worden door het offer dat God zelf aangewezen heeft. En dan het feest van de hele oogst. Met vreugde begint dat nieuwe jaar. En dat is waar we hier naar verplaatst worden. Israël is teruggekeerd. Ze hebben zich weer gevestigd in hun steden. Maar nu is er werk aan de winkel. En dat werk aan de winkel is, het huis van God moet er weer komen. Maar ja, hoe begin je daarmee? Het huis van God bouwen, dat is nogal wat. Waar zullen we mee beginnen? Met de buitenmuren? Beginnen we meteen al met het eigenlijke tempelgebouw? Wat zou u de prioriteit geven? En deze mensen hebben dat haarfijn aangevoeld. Het eerste wat ze bouwen is het altaar. Op de Tempelberg wisten ze precies nog, dat lag allemaal daar nog in puin, je kon het zo zien, waar dat altaar gestaan had. Nu staat dat altaar normaal in de voorhof met een mooie muur eromheen, goed beschermd. Maar deze mensen hebben gezegd, als we beginnen met de herbouw van de tempel, het eerste wat we nodig hebben is het altaar. Dat is vandaag ook zo. Waarom is het zo belangrijk voor Israëlieten om de tempel weer te herstellen? Dat is om offers te kunnen brengen. Ja, daar mag u misschien anders over denken, maar u hebt toch geen Joods hart. Maar als je offers wil brengen, dan heb je niet in de eerste plaats muren nodig, geen gebouw nodig. Je hebt het altaar nodig. En dan staat er in vers 2, ze bouwden het altaar van de God van Israël om daarop brandoffers te offeren, zoals voorgeschreven in de wet van Mozes, de man van God. En in vers 4 staat ook dat ze het Loofhuttenfeest vierden zoals voorgeschreven is. Of wat is dat heerlijk? Die mensen dachten niet, nou ja, de omstandigheden die zijn zo moeilijk, we kunnen met dat woord van God wel een beetje schipperen. Laten we het dan maar op onze eigen manier doen, is toch ook goed. God ziet toch het hart aan, de goede bedoelingen enzovoort, geen sprake van. Het woord van God bleef voor hen de maatstaf. En later lezen we ook op aanwijzing van David. En je kunt net zo goed zeggen, die hele eredienst, in vers 10 staat dat, zoals David die ingericht had, was al net zo geïnspireerd. En is uitvoerig in de kroniekenboeken opgenomen. Mozes, David. Mensen die hebben laten zien door de geest van God hoe het moest. Gods woord en Gods geest werken altijd samen. En de geest mag nooit uitgaan buiten het woord om. Want dan krijg je geestdrijverij. Daar hebben we ook al genoeg van gezien. Dat willen we niet. Maar we willen ook geen dode orthodoxie waarbij het wel om het woord gaat, maar zonder de kracht van de geest. Nee, de geest wekt de geest van deze mensen op. Hun verlangen is eerst een altaar te hebben, want dan kunnen ze weer offers brengen aan de Heere God, die hij 70 jaar niet heeft mogen hebben. Dat is het eerste. En ze doen dat door de kracht van de geest van God. Maar die geest gaat nooit buiten het woord om. Dus mensen kunnen nog zo hard roepen, ook vandaag in de dag, dit is uit de geest en dat is uit de geest. Dan zeggen we in de eerste plaats, laten we het even toetsen aan het woord van God. Dan moet je natuurlijk wel weten wat dat woord zegt. Dan moet je dat woord niet laten buikspreken. Maar dan moet je ook echt goed weten wat staat er dan in dat woord. Maar de geest kan nooit handelen buiten het woord om. Hoe de omstandigheden ook mogen zijn, deze mensen wijken niet af van het woord dat God door Mozes gesproken had. En dat in de geïnspireerde schrift voor ons is vastgelegd. Is dat niet heerlijk? Gemeenten zijn ook vandaag in de dag. Het bouwen aan het huis van God ook vandaag in de dag gebeurt nog naar volgens de aloude principes van het woord van God. Zeker, die moeten goed uitgelegd worden. Dat spreekt vanzelf. Maar het verschil is met tussen die mensen die op hun eigen manier inhoud geven aan de dienst van God, naar hun eigen voorstelling, en aan de andere kant mensen die zeggen: wij willen als uitgangspunt het woord van God nemen en niets anders. Geen aanpassing aan de omstandigheden. En dan brengen zij brandoffers. Het ochtend, was dat, hoe dat heerlijk geweest toen het altaar klaar was. Toen die mensen in elkaar gezegd hebben, tientallen jaren hebben we dit niet meegemaakt. Mensen, dan gaat het weer gebeuren. De priesters gaan weer voor het eerst het morgenbrandoffer aansteken. En al die zangers gaan daarbij jubelen. En 3:00 het avondbrandoffer. Het 9e uur van de dag, dat zo'n grote rol speelt ook in het Oude Testament. Ook het uur waarop de Heer Jezus gestorven is. Komt nog later in deze boeken terug. Het 9e uur, het avondbrandoffer. Weer gejuich van het volk. De zangers zingen. De trompetten worden geblazen. De priesters brengen het offer. Waarom is dat offer zo belangrijk? Omdat in Exodus 29 al gezegd wordt, daar wordt dat dagelijks brandoffer ingesteld. 'S morgens en 's avonds een brandoffer. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat als God de lieflijke geur van dat brandoffer ruikt, dan woont hij bij zijn volk. Ik weet niet waarom u denkt dat God bij ons wil wonen. Is dat omdat wij zulke aardige mensen zijn? Omdat we zulke degelijke christenen zijn? Omdat we het zo goed hebben afgebracht? Omdat we de eenheid van de christenen zo goed hebben bewaard? Nou, helemaal niet. Waarom zou God bij deze mensen willen wonen? Die Israëlieten. Omdat ze zo vroom waren om teruggekomen te zijn uit Babel? Omdat ze dus beter waren dan anderen? Helemaal niet. Het brandoffer verwijst naar de Heer Jezus Christus. En zijn werk op het kruis. Dat mogen we nooit vergeten. Als God het werk van de Heer Jezus aanziet, en dat doet hij dag in dag uit, dan is het op grond van dat wat hij in dat werk van Christus gevonden heeft, dat hij bij ons wil wonen. Dat mag je nooit vergeten. Dan krijg je ook geen praatjes, geen kapsones. Dan ga je je ook niks verbeelden. Het feit dat God ons aanziet, het feit dat God bij ons wil wonen, is omdat hij ons aanziet in Christus. Omdat wij, zoals Efeze 1 vers 6, het zegt in een bepaalde vertaling, aangenaam gemaakt zijn in de geliefde. En alles wat niet aan ons in de geliefde is, namelijk onze zonden, dat is voor God niet aangenaam. Wat aan ons aangenaam is, dat is wat aan ons in Christus is. De nieuwe mens. Dus deze mensen beginnen brandoffers te brengen. Want ze weten, door die brandoffers zal God weer bij ons kunnen wonen. Door die brandoffers zijn we weer aangenaam bij God. Niet omdat wij in onszelf aangenaam zijn, maar voordat ze die offers slachten, legde de priester de hand op die offers. En daarmee zei hij: Heere God, zo aangenaam als dit offer voor u is, zo aangenaam mogen wij in uw ogen zijn. Op grond van dat offer, niet op grond van iets wat van onszelf is. Wat is dat geweldig. Dat deze mensen dat gevoeld hebben. Kijk, het is één ding om het woord van God te kennen. Het is een ander ding om door de Heilige Geest zo geleid te worden dat je voelt, dat je beseft vanuit het woord, dit is wat wij het eerst nodig hebben. En dat was dat er weer een goede grondslag kon zijn waardoor God bij zijn volk zou kunnen verkeren. De basis was het offer. En niets van henzelf, zoals het ook wel niets van onszelf is. Ook wij zijn voor God aangenaam op grondslag van wat de Christus voor ons op het kruis volbracht heeft. Denk erom, het gaat hier nog niet eens over zondoffers. Zondoffers, dat is het probleem van onze zonden die weggenomen moesten worden. Dat is ook belangrijk. Maar het brandoffer wijst er vooral op dat wij aangenaam zijn voor God. Het brandoffer werd in zich heel aan God opgeofferd. Er bleef niets van achter. En het was niet speciaal voor de zonde, maar het was opdat de offeraars aangenaam zouden zijn bij God. Opdat het voor u welgevallig zij, zegt Leviticus 1 elke keer. Waarom zijn u en ik aangenaam bij God? Niet op grond van onze praktijk, omdat we het er zo goed van afbrengen, maar op grond van het offer van Christus. Heerlijk. En dan, als ze dat gedaan hebben, dan gaan ze denken over de rest van het huis. Ze zijn begonnen met het belangrijkste. Het altaar bouwen ze voordat ze de rest van de tempel bouwen. Nou, en als je die tempel wilt gaan bouwen, dan moet je eerst beginnen met het goede fundament. Het is heel interessant dat in het Nieuwe Testament zo vaak over de bouw van de tempel wordt gesproken, maar dan in figuurlijke zin. Hè? 1 Korinthe 3 is een heel hoofdstuk over het bouwen aan Gods tempel. Dat kun je doen met hout, hooi en stoppelen, dat is niet goed, want dat verbrandt in het vuur. Maar je kunt het ook doen met goud, zilver, edelgesteente, dat is een goede manier van bouwen. Maar dan staat er, het fundament, dat is Christus. Daar kun je niks aan verknoeien, dat fundament is goed. En we lezen over het fundament van de apostelen en profeten in Efeze 2. Dat is dat wat zij gelegd hebben. Je kunt het misschien zo lezen dat ze dat zelf zijn. Je kunt ook lezen dat is dat wat zij gelegd hebben. Dat is de boodschap van de gekruisigde en opgestane Heer. Dat is de basis, dat is het uitgangspunt voor alles. Dat is het fundament. En dan leggen ze dat fundament. Dat neemt natuurlijk een heleboel tijd in beslag. Ze zijn daar heel druk mee bezig. Maar dan op een bepaald moment, als ze het gelegd hebben, dan is er alweer reden tot feest. Leuk hè? Het is heerlijk altijd om voor alles een aanleiding te vinden om een feestje te bouwen. En dat is in het geestelijk leven ook zo. Daarom is het een feest als we onze kinderen opdragen. Daarom is het een feest als ze later gedoopt worden. Het is een feest als ze toetreden tot de gemeente. Het is een feest als ze trouwen. Je moet overal een feest van maken. Vier uw vier dagen, zegt Nahum in de Statenvertaling. Denk erom, als er een kans is om een feest met de Heere God te vieren, moet je niet nalaten. Dus als dat tempel, dat fundament er ligt, dan zouden wij denken, nou dat is nog maar een beginnetje hè. Nou, nee, er komen alweer zangers aan te pas en trompetten in vers 10. En er wordt luide geloofd. Ze zingen een heel bekend woord. Dat we al vinden verschillende keren eerder, ook bij de bouw van de vorige tempel, maar dat we ook vaak in de psalmen terugvinden, een heel bekend refrein, want dat is het eigenlijk. We vinden in de psalmen ook vaak. En dat refrein is, hij is goed, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Kichas do leolam. Want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. In Hebreeuws is het een beetje korter. Lange zin in het Nederlands. Ja, dat zongen ze. Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Zijn goede tierenheid was met ons toen onze vaderen nog in dit land woonden. Maar zijn goede tierenheid was met ons toen we ook daar in ballingschap waren. En ook toen we mochten terugkeren. En nu is het fundament van de tempel er weer. Want die goede tierenheid van God die gaat altijd maar door. Er komt geen eind aan. Niet per se voor alle mensen. God is langmoedig over de mens, maar als de mens niet wil luisteren, dan komt de dag van het oordeel. Maar dit is Gods volk dat zingt. En Gods volk gaat tot in eeuwigheid genieten van die goede tierenheid van God. En dan tenslotte dit. Die mensen zijn wat luidruchtiger dan wij. Wij beleven onze samenkomst in het algemeen wat kalmer. Maar deze mensen waren allemaal aan het schreeuwen. Sommigen juichten en anderen huilden. En dat huilen deden ze ook niet zachtzinnig, want als je vanuit de verte luisterde, dan kon je niet goed horen of het wat nou harder klonk, het gejuich of het gehuil. Dus dat zal er flink aan toegegaan zijn. Waarom juichten de sommigen en waarom huilden de anderen? Die juichten, dat waren vooral de jongeren. Die wisten alleen maar van een tempel van vroeger, dat hadden ze nooit meegemaakt. En nu was er dan een fundament van een nieuwe tempel en dat was voor hen een geweldige reden tot vreugde. Het was een hele nieuwe generatie. Die nooit een tempel had gezien. Maar er waren ook oude mensen bij. Het is een zegen als je ouder wordt. Hoor, ik moet het maar langzamerhand gaan zeggen. Want ik ga een beetje zelf in die richting. Er zijn vele zegeningen aan verbonden. Maar ook wat bezwaren. Als je ouder wordt. Krijg je steeds meer de neiging. Om de dingen te vergelijken met zoals ze vroeger waren. Jonge mensen hebben er geen last van. Maar die hebben geen vroeger. Hoe ouder je wordt. Hoe meer vroeger je hebt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hoe meer je dus kunt vergelijken met hoe het vroeger was. En nou zegt dus de prediker al heel wijs. Dat is vooral een boodschap voor oude mensen. Zeg niet, vroeger was alles veel beter. Nou, ik zou bijna vragen jullie van de ouderen dan. Wie heeft dat nog nooit gezegd? We hebben allemaal de neiging om te zeggen wat alle generaties ooit gezegd hebben. De jeugd van tegenwoordig. Nou, dat was in onze dagen wel een beetje anders. Af en toe betrap ik mezelf erop. Af en toe betrap ik mezelf toch. Dat is altijd zo. Die mensen hadden de glorierijke tempel van Salomo gezien. En die keken om zich heen. 42.000 mensen. Nou, dat is een mooi aantal mensen voor een samenkomst. Maar als je dat vergeleek met die 100.000, die miljoenen mensen die er vroeger in dit land woonden. En als je dan terugdenkt aan die schitterende tempel die er toen was. Dan denk je, wat is dat allemaal armzalig. Het was vroeger allemaal zoveel mooier. Dat is een beetje het probleem van Elisa, toen Elia stierf. Toen zei hij, mijn vader, wagens en ruiters van Israël. Kan je het nog herinneren? Toen Elia afvoer. En daadwerkelijk, de hele geestelijke legermacht die vertrok naar de hemel. Wagens en ruiters van Israël. De hele geestelijke kracht lag in deze Elia. En als Elia nou weggenomen wordt door de Heere God, wat houden we dan over? Dat heb je zo vaak. Dat heb je als steunpilaren in een gemeente wegvallen. Door de heren worden weggenomen, dan denk je, ja, maar hoe moet dat nou verder? Maar dan valt die mantel van Elia op Elisa. Alsof de Heer zeggen wil, maar ik ga gewoon verder. Alleen nu ga ik verder met jou. Misschien dat jij zelf maar vindt dat je niet veel bent vergeleken met Elia, maar let maar eens op. Het gaat niet om wat jij denkt van jezelf. En dan gaat hij met die mantel naar de Jordaan. En dan zegt hij, waar is de God van Elia? En dan gaan die wateren weer uiteen. Want hij merkt, God is niet veranderd. Elia is wel weg, maar God is niet veranderd. Die vroegere tempel zijn we kwijt. We zijn heel veel dingen kwijt. De kerk van de reformatie en stralende eenheid, die is al lang in Nederland verloren gegaan. We hebben nu 12 soorten gereformeerd. En sinds 2004 zijn er nog 2 soorten gereformeerd bijgekomen. 3 soorten bedoel ik. Dat is dan 15 soorten, dat kan nog wel een tijdje doorgaan. We hebben 120 soorten evangelisch, dus wij doen ook niet beter dan zij. We hebben niet veel reden om te roemen hoor. Het is heel makkelijk om te zeggen, vroeger was het allemaal zoveel mooier en zoveel beter. En dan zou ik eigenlijk de neiging hebben, maar de tijd is een beetje voorbij, om naar Haggai te kijken, Haggai 2. Want daar staat een profeet, in het midden van die mensen. Die komt hier later ook wel aan de orde. En Haggai zegt dit. Kijk nou niet hoe het vroeger was. Vergelijk niet. Kijk niet naar wat er volgens jou niet meer is. Kijk naar wat er nog wel is. Want er is vandaag heel veel. Ik moet zeggen, ik vind het in christelijk Nederland in sommige opzichten beter dan 40 jaar geleden in mijn jeugd. Dat heb ik al gehad over die muren die weggebroken zijn tussen al die kerken en kringen. We begrijpen elkaar veel beter. We benadrukken niet langer waarin we allemaal van elkaar verschillen. Maar we benadrukken nou veel meer wat we met elkaar gemeenschappelijk hebben. We zien elkaar meer staan. We leren veel meer van elkaar. In veel opzichten gaat het beter. Goed, er gaan minder mensen naar de kerk. Maar vroeger gingen er heel veel mensen naar de kerk die er innerlijk helemaal geen deel aan hadden. Dus de mensen die nu nog gaan, zijn over het geheel genomen veel serieuzer. Anders vandaag hoef je niet meer te gaan. Je hoeft voor niemand meer je op te houden. Er zijn heel veel dingen beter geworden. Denk niet alleen maar alles gaat verder achteruit. Want zegt Haggai, 2 dingen zijn hetzelfde gebleven. Dat is Gods woord en dat is Gods geest. Dat is toch prachtig, dat is toch actueel of niet? 2 dingen veranderen nooit, dat is Gods woord. Met alle aanwijzingen die de Heere God er geeft. Waar ook vandaag nog kracht genoeg in zit voor Gods volk. Om dat huis des Heeren in het oog te vatten. Een gemeente te zijn voor zijn aangezicht. En Gods geest. Gods woord en Gods geest. Want zonder de geest is dat woord maar een dode letter. Maar het is door de kracht van de geest van God dat dat woord levend gemaakt wordt aan onze harten. Dat dat woord een levende realiteit kan zijn in onze gemeenten. Dat is de kracht van God in deze tijd. Want wij veranderen wel. En die tempel die straks gaat komen is misschien niet zo mooi als vroeger. Maar Gods woord is niet veranderd. Gods geest is niet veranderd. God is niet veranderd. Dat is de geweldige kracht. Tuurlijk, er mag best ruimte zijn voor geween. Over dingen die verloren zijn gegaan. Er zijn ook dingen verloren gegaan. Zo makkelijk als het vroeger was om je kinderen mee te nemen naar de gemeente. Zo weinig vanzelfsprekend is dat vandaag. Er is zoveel meer worsteling. Er is zoveel makkelijker uitwegen om weg te glijden in deze wereld. Zeker natuurlijk. Zijn dingen moeilijker geworden. We leven in een na-christelijke wereld. Waar christelijke normen en waarden niet meer vanzelfsprekend zijn. Maar dat kan ook allemaal heel gezond zijn. Het kan ons veel beter bepalen bij waar we eigenlijk staan en wie we eigenlijk zijn. Het gemakkelijke leventje is voorbij. Dat is ook positief. Maar nogmaals, 2 dingen zijn sowieso niet veranderd. Gods woord niet en Gods geest niet. Eigenlijk kun je zeggen, God zelf is niet veranderd. Dus laat maar huilen, geef niks. Dat kan reden zijn tot gerechtvaardigde tranen. En die mogen ook geweend worden. Dan moet je niet lichtvaardig overheen stappen. Als er ook maar ruimte is voor het vreugdegejuich. Elke keer als God weer een nieuw begin wil maken. Waar wij dachten dat alles verloren gegaan was. En wij dachten dat er geen ruimte meer was voor vernieuwing en voor opbouw. Dan mag er ook vreugde gejuicht zijn. Want God maakt elke keer in zijn genade weer nieuwe beginnen. En daarom is het zo heerlijk om je met deze boeken bezig te houden. Want de beginselen die we in deze boeken, of dit boek Ezra en Nehemia terugvinden, zijn nog dezelfde beginselen. Volgens welke God ook vandaag opwekkingen geeft. En daarom hoop ik dat u enigszins aangevoeld hebt hoe ik deze hoofdstukken wil uitleggen en toepassen, ook op onze situatie. En ik zou zeggen, leest u zelf alvast de volgende hoofdstukken en probeer te bedenken zelf in welke zin u deze hoofdstukken ook voor vandaag op onze situaties, op onze gemeentes ook kunnen toepassen. God zegene zijn woord.